Een hele goede ochtend, avond, middag of nacht. Je luistert naar Bloed aan de Muur, een podcast vanuit Anarcha Feministisch Perspectief. Deze aflevering gaan we het over de twee meest bekende vrouwen hebben in onze westerse beeldcultuur, namelijk Venus en Maria. We kennen ze via beroemde kunstwerken, maar deze representaties van de stereotype beelden van vrouwen die ontstaan zijn in de kunst worden nog constant gereproduceerd in reclames, popcultuur en social media. Je krijgt dagelijks zo'n 5000 beelden op je afgevuurd. Dus deze stereotypes hebben wel degelijk invloed hoe we onszelf en anderen zien. Dus vandaag gaan we daar naar kijken vanuit een anarcha feministisch perspectief. Fun fact, dit had de suffragette Mary Richardson in 1914 al door. Dat deze beelden toxisch zijn toen ze de Venus van Velázquez in de National Gallery in Londen met een mes toetakelde.
Die National Gallery is wel echt het mikpunt van activisme, hè?
Ja, maar ik denk dat het omdat je gratis naar binnen kan lopen en er hangen gewoon heel veel hele beroemde werken. We gaan het eerst hebben over Venus. Wie is zij? Hoe komt ze in onze beeldcultuur voor? Wat voor invloed heeft ze op ons als vrouwen? En hoe kunnen we dit beeld doorbreken? Vervolgens gaan we het over Maria hebben en stellen we ons dezelfde vragen af. Wie is Venus? Harriet, wat denk je?
Volgens mij is Venus de godin van de liefde. Venus is volgens mij ook de Latijnse of Romeinse naam voor deze godin. Ik denk dat het misschien een dochter van Zeus is.
Ja. Nee, er zijn meerdere verhalen over hoe ze geboren is, maar de meest bekende is dat ze geboren is uit het schuim van de zee, nadat Cronus Uranus zijn ballen daarin had gegooid. Dus dat ze ontstaan is uit de testikels van een man.
Oh ja, nou, dat meer mensen komen voort uit wat er in de testikels van mannen zat. Dus dat is niet verbazend, denk ik. Ik moet ook meteen denken aan dat kunstwerk van Botticelli.
Ja.
En dat Venus misschien een bepaald schoonheidsideaal is, maar misschien ook niet.
Ja, ik denk wel degelijk een schoonheidsideaal. Dus ze is inderdaad de godin van de liefde. Ook seksualiteit en ook schoonheid en vruchtbaarheid. Dat is ook nog best wel een belangrijke. En in de kunst komt ze eigenlijk het eerste voor. Want het is inderdaad de Romeinse naam waar we haar eigenlijk onder noemen, maar Grieks is Afrodite. De eerste is de Venus Pudica of de Knidische Venus.
Oké, dus luisteraar Sietke grijpt nu naar een boek onder de stoel. Het is een boek met een blauwe cover en een plaatje. En ze is nu een beeld onder mijn neus aan het schuiven. En ik zie een wit marmeren standbeeld van een vrouw die er schaamheuvel bedekt. Ik zie pronte jonge borsten. En ze houdt ook een lap stof vast. En dit is in Museo Nazionale Romano.
Ja.
Waarom wil je me dit laten zien?
Dus dit is de oudste Venus die we nog hebben. Deze Venus was al in haar tijd heel erg beroemd. Er zijn ook verhalen over dat mannen op dit beeld ejaculeerden.
Ah, het is ook een hele jonge vrouw.
Ja, het is een jonge
vrouw. Ik denk
dat
ze ergens tussen de 16 en 20 is.
En slank. En het heet dus ook Venus Pudica, want je zei ook ze bedekt haar schaamheuvel. Ze is naakt, maar er is ook een soort van preutsheid die daarmee gepaard gaat. Dus je ziet
ik vind dat wel heel grappig dat het de godin van de seksualiteit is en dat het al eigen aan die seksualiteit is dat er een zekere schaamte in zit.
Ja, precies. Maar je hebt ook inderdaad de Venusheuvel en de schaamheuvel, dat aan elkaar gelieerd is. Venus is een vrouw die heel veel in onze cultuur zit. Ze is eigenlijk overal. Als je het weet, dan zie je haar overal. Het is niet alleen maar in het museum of oude Griekse Romeinse beelden, maar ook in reclames. Dus als we naar de volgende vraag gaan, waar kan je het beeld nu vinden? Dan zou je haar ook heel makkelijk in allerlei advertenties kunnen vinden. Deze podcast komt waarschijnlijk in december uit. Nou, dan zal je waarschijnlijk allemaal parfumclames hebben in bushokjes.
Daar
zie je telkens reproducties daarvan.
En waarom is dat belangrijk? Dus je zegt, er is dit stereotype vrouwbeeld of er is een bepaald vrouwbeeld. Ze komt uit de oudheid, ze speelt nog steeds een rol in onze hedendaagse cultuur.
Ja.
Dus, puntje, puntje, puntje.
Dus worden eigenlijk alle vrouwen nog steeds aan dat ideaalbeeld onderworpen. Een hedendaagse Venus is bijvoorbeeld Kim Kardashian. En het grappige is ook dat zij nu shapewear ook aan het verkopen is, zodat je lichaam helemaal gestroomlijnd wordt.
En als je zegt Kim Kardashian is een hedendaagse Venus, bedoel je dan Kim Kardashian is een sekssymbool dat alomtegenwoordig is, waar vrouwen zich aan spiegelen? Of...
Ja, dat ongeveer.
Dus spreken we dan over een sekssymbool waar vrouwen zich aan moeten spiegelen? Of dat een soort van verwachtingen schept? Of specifiek iets uit die Romeinse traditie wat doorwerkt? Of gebruik je Venus als naam voor een sekssymbool? Of is er iets specifieks aan Venus?
Er is wel iets specifieks aan Venus in dat zij het icoon is of het prototype waar elk ander sekssymbool aan gelieerd is.
Ja.
Dus ook een Marilyn Monroe of een Kim Kardashian of elke vrouw. Zij is eigenlijk het prototype van het lichaam, het vrouwelijke lichaam, hoe de meeste vrouwen zichzelf zouden willen zien. Als we het dan over die invloed die het dan op ons heeft, dan zijn dat lichamen die niet bloeden en die een illusie hebben van dat ze glad en strak zijn. Dus.
En mag ik ook nog wat vragen? Want het beeld dat je me liet zien is van wit marmer.
Ja.
Maar ik had begrepen dat die beelden vroeger helemaal beschilderd waren.
Ja.
En maakt dat nog uit? Van, ik heb het idee dat iets wat beschilderd is veel minder abstract is, maar ook veel kleurrijker en vreemder kan zijn.
Ja.
Weet je wel, misschien zijn er wel handmatig haren op haar benen getekend. Who knows?
Ja.
Want ik ken ook een beeld, iemand die ik ken uit San Francisco, de Vagina Lady, die zich verkleedde als vagina op protesten en demo's en zo. Die vertelde over een persoon uit de klassieke oudheid, een koningin. Ik weet niet meer precies wie het was, maar die had schaamhaar tot over de knieën.
Oh, okay.
Waarmee ze een soort van heel seksueel en verleidelijk kon dansen. Wat ik een best wel fascinerend beeld vond.
Ja, snap ik.
Maar daardoor, door dat verhaal van die vagina lady, heb ik dus in mijn hoofd dat het vroeger heel anders was.
Okay.
En ook een teken van rijpheid of seksualiteit gezien dat je bijvoorbeeld schaamhaar had.
Die beelden waren beschilderd, maar het punt is dat als je dan, want dat is dan het plaatje daarna, dat daarna komt, waarin zo'n marmeren beeld dat wit is in een galerie hangt.
Dus Sietke houdt nu het boek voor mij open.
Waarin er een publiek is dat bestaat uit
mannen?
Witte mannen met pruiken op in de, denk ik, 18e eeuw. En dat eigenlijk is hoe de vrouw ook bekeken wordt op een pedestal en dat er allemaal mannen omheen kijken en haar aan het bewonderen zijn. En
yeah.
dat het een beetje het prototype is van hoe Venus wordt bekeken. Maar dat gladde, marmeren, haarloze, behalve wel een bos haar op je hoofd, dat gewoon een beeld is dat nog steeds er is.
En wat bedoel je met dat beeld er nog steeds is?
Dat nog steeds in onze cultuur doorgaat in die bijvoorbeeld Venus Gillette reclames of in onze cultuur op social media, waar je ook kijkt.
Ik vind het best interessant dat dit beeld van die vrouw die je laat zien dus een heel jong iemand is.
Ja.
En verlegen.
Ja.
En dat ik me afvraag, omdat sommige beelden van Venus, als ik aan die Botticelli die uit de zee komt bijvoorbeeld, vind ik al wat volwassener eruit zien. Maar dat ik het interessant vind dat iemand sekssymbool is, die eigenlijk nog niet op een leeftijd is die ik associeer met seksueel actief zijn.
Ja.
En ook dat iemand sekssymbool is terwijl ze heel verlegen is, in plaats van bijvoorbeeld uitdagend of proactief.
Dat hoort er dus ook blijkbaar bij, dat er een soort van, nou ja, aan de ene kant is ze zich er dus bewust van dat ze bekeken wordt. Dus dat is eigenlijk ook onderdeel van die beeldcultuur, dat er een...
Of nou ja, ik denk dat je dan zou moeten zeggen, wordt deze vrouw of dit sekssymbool afgebeeld alsof ze zich bewust is dat ze bekeken wordt, toch?
Ja.
Want het is niet alsof Venus echt bestaan heeft.
Nee, nee, nee.
Of dat de dingen die waarschijnlijk de mannelijke kunstenaars daarop projecteren, ja, daadwerkelijk waren hoe het gaat in het, nou, in het brein van een 16-jarige.
Ja, maar het is, ik denk dat het is inderdaad mannen die inderdaad dit beeld maken en dan een vrouw weergeven die zich bewust is van dat ze bekeken wordt. Maar je hebt ook wel weer Venussen, hoor, die aan het slapen zijn. Dus dan heb je juist een vrouw die zich er niet bewust is van dat ze bekeken wordt. En deze schilderijen, ja, zijn eigenlijk, of en beelden, zijn dus ook voor een mannelijk publiek bestemd. Meestal werden ze, nou ja, in opdracht gemaakt van een rijke man. En die hing het dan wel weer in zijn huis op een plek waar alleen hij met mannen dat kon bekijken. Dus het had ook nog een soort van pornografisch aspect daarin.
Oké, en dat vind ik wel interessant, want als het alleen voor mannen bedoeld is, dit soort beelden. Want ondertussen zijn dit soort beelden ook voor vrouwen bedoeld.
Het eigenlijk is heel publiek geworden.
Nou ja, als ik nadenk over wat is de impact van zo'n beeld, dan denk ik indirect kan dat zijn, net als porno. Weet je wel, indirect is dat mannen kijken daarnaar, krijgen daar bepaalde ideeën van over hoe seks moet zijn.
Mm-hmm.
En verwachten dat vervolgens ook. Of zijn aan het aftrekken achter een video en je hebt er geen last van.
Ja.
Dus dat is een soort van indirect effect op vrouwen. Dat mannen bepaalde verwachtingen hebben. Maar het heeft natuurlijk ook een direct effect op vrouwen, toch? Van, we hebben het hier niet alleen over omdat mannen een vertekend beeld van vrouwelijke seksualiteit hebben.
Ja, nee, het is ook iets wat dan vervolgens, kijk, zo'n Venus stond, daar was gewoon een tempel voor. Als we teruggaan naar dat beeld van Venus, de Kniese Venus, daar was gewoon een tempel voor waar mannen en vrouwen, ook vrouwen zeker, kwamen, omdat zij de godin van de liefde en vruchtbaarheid was. Dus
de mannen kwamen op het beeld en de vrouwen kwamen in de tempel.
Ja, haha.
Haha, oké. Maar, en dan die beelden later, zeg jij dus, zijn voor mannen in hun huis, of voor rijke mannen in hun huis.
Ja, die schilderijen, zoals
en die hebben dan dus niet geen directe invloed op vrouwen, omdat ze niet bedoeld zijn voor de ogen van vrouwen? Ik zit zo, als ik zo'n geschiedenis van de Venus, dus zo van eerst publiek, dan voor mannen en nu weer publiek?
Ja en nee. Dus wat er gebeurt is dat je een splitsing krijgt. Dus je hebt de Venus Celestis en de Venus Vulgaris.
Okay.
En de Venus van Botticelli, dat is dus zo'n Venus Celestis. Omdat daar een heel neoplatonistisch verhaal aan hangt.
Oké, en wat betekent Celestis en wat betekent Vulgaris?
Celestis betekent hemel en Vulgaris betekent aards.
Oké.
Dus Botticelli Venus had dus een heel klassieke ideeën worden er dan opgehangen aan zo'n Venus, filosofische ideeën.
Mm-hmm.
Waardoor je het op een intellectueel manier over zo'n beeld kan praten, terwijl je eigenlijk naar een naakte vrouw aan het kijken bent.
Ja, en die aardse Venus is dan puur voor ejaculatie? Of
ja, dat is meer pornografisch dus bedoeld.
Ah, en die beide beelden werden in diezelfde tijd gemaakt.
Ja.
En sommige, en het was dus eigenlijk net als nu, dat intellectuele mensen kunnen doen alsof ze geen viezerd zijn,
ja,
omdat ze er een moeilijk verhaal bij hebben.
Ja, precies.
Maar eigenlijk zijn ze naar een jonge vrouw aan het staren en domme mensen zijn alleen maar naar een jonge vrouw aan het staren.
Ja, okay. En weten dat ook. En
ja.
Ja.
En denken, huh, lekker. En ja. Intellectuele mensen denken.
En ejaculeren dan ook.
Plato, lekker. Oké, okay, ik snap hem.
Ja. Dus daar heb je een verschil in. Dan hebben we ook nog, want tot nu toe hebben we het over de Venus als een witte vrouw gehad. Het is ook een beeldtraditie waarin seks en verlangen staan centraal. Vanuit het perspectief dus van de heteroseksuele man.
Mm-hmm.
En het is een extreem witte beeldtraditie.
Waarom? Als in, zeg maar, is omdat als ik denk aan het Romeinse Rijk, dat was best groot.
Ja.
Als ik denk aan Marcus Antonius of Cleopatra of zo, dat speelde zich ook af rond Egypte.
Ja.
En we weten niet wat de kleur aanvankelijk was van die beelden. is het wit gemaakt? Of was het vanaf het begin wit?
De meeste van die beelden, want ze hebben wel gewoon onderzoek daarna gedaan, zijn vaak heel kleurrijk. Ik heb nog nooit trouwens de Venus in kleur gezien, maar andere beelden. En hebben een beetje zo'n soort van oranje huid.
Oké. Okay. Dus dat is multi-interpretabel eigenlijk.
Ja, een soort van oranje-gebruine.
En ook interessant dat we het heel lang over vrouwen hadden en het toen de aap uit de mouw kwam en het witte vrouwen bleek te zijn.
Ja, het waren allemaal witte vrouwen tot nu toe. Waarom dat juist witte vrouwen zijn, is de vraag.
Nou,
dat
vind ik een goede vraag.
Nou ja, als je het dan, zeker omdat we het over die hemelse Venus en zo hebben, ik denk omdat, en Venus op een voetstuk zetten, dat het inderdaad, dat in de westerse beeldcultuur vooral met witte vrouwen wordt gedaan. Nou is er ook wel een zwarte Venus, beelden Sietke van een zwarte weer, Venus.
Sietke bladert weer in het boek dat ze heeft meegenomen. Ja. En ze houdt nu een plaatje voor van een donkere vrouw in een schelp.
Ja.
En als mensen dit willen opzoeken, hoe heet dit?
Dit heet, is een kunstwerk van Thomas Stothart, The Voyage of the Sable Venus from Angola to the West Indies.
Oké, lange titel.
Ja, maar dat geeft ook wel direct die titel. En het is een werk uit 1801. Maar het geeft ook direct een nare bijsmaak aan het schilderij.
Mm-hmm. Want waarom geeft dat een nare bijsmaak?
Omdat ze van Angola naar de West-Indies gaat.
Dus dit is een tot slaaf gemaakte vrouw.
Ja.
Wat betekent dit?
Ja,
omdat dus ik kan me zo voorstellen dat bij er wordt heel vaak, als er gesproken wordt over racisme of seksualisering, dat vrouwen van kleur en zwarte vrouwen op een hele andere manier geseksualiseerd worden dan witte vrouwen.
Ja.
Dus die Venus die we eerst zagen, die was beschroomd of preut. En er wordt vaak over vrouwen van kleur het beeld neergezet alsof zij dichter bij de natuur staan.
Ja.
En wilder zijn, mm-hmm, en ongeremder zijn.
Ja.
Wat ook een reden is waarom ze getemd zouden moeten mogen worden. Of waarom witte mannen zich zogenaamd aan hun zouden mogen vergrijpen.
Mm-hmm.
Is die ontwikkeling van dat er eerst alleen witte Venussen getekend werden en nu ook zwarte vrouwen. Heeft dat hier iets mee te maken? Of?
Ja, ik denk het is ook een schilderij uit 1801, zoals ik al zei. En het is dus ook, het heeft al een nare bijsmaak vanwege dus de titel en dat er gesuggereerd wordt. Het is een tot slaaf gemaakte vrouw die over de zee reist en dat dus niet, dat onder dwang is.
En misschien is dat deze vrouw ook Venus heet, toont misschien aan dat Venus een symbool is of een afkorting van sekssymbool?
Ja, het is.
Omdat een tot slaaf gemaakte vrouw is niet Venus.
Nee.
Van dat is de dochter van Kronos en die andere Uranus. En iemand die uit de zee komt.
Ja, dus ja.
Dat is een mythisch figuur en dit is niet meer een mythe. Zeg maar, hier wordt de mythe en de transatlantische slavenhandel
wordt
die heel reëel was met
elkaar verweven in één beeld. Want het lijkt heel erg op die Venus van Botticelli. Want er is ook een schelp en er zijn allemaal cherubijntjes die er omheen hangen. En Neptunus staat er ook nog bij.
Dus even voor de luisteraar. Cherubijntjes zijn die dikkige engeltjes.
Ja,
dikkige baby-engeltjes. Ja. En Neptunus is de god van de zee.
Dus het heeft een hele mythologische. Het ziet er heel mythologisch uit, maar het is eigenlijk iets compleet anders. En in het boek wat ik ook bij me heb, wat trouwens Catherine McCormack, Women in the Picture, en waar deze aflevering dus ook op gebaseerd is, grotendeels, heeft het ook over de Hottentot Venus. Mm-hmm. Saartje Baartman, die uit Zuid-Afrika was gehaald en tentoon werd gesteld, ook hier op het Museumplein, bij het Rijksmuseum, werd ze tentoongesteld. En
dus dit is een levende vrouw, toch?
Een levende vrouw, een echte vrouw die gestaan heeft.
Ja, met brede heupen en grote borsten, die dan van dit is het sekssymbool uit Afrika.
Ja,
dat is
en
dan
dat werd dan ook inderdaad overdreven en dus inderdaad dat gehyperseksualiseerd.
En stond zij dan ook naakt op het plein?
Volgens mij wel bijna naakt.
Oh, wauw. Ja.
Ja, dus dat geeft ook
en
al...
En klopt het ook... Sorry hoor, ik heb allemaal vragen.
Ja,
en klopt het ook dat toen zij doodging, dat zij nog hier heel lang is gehouden? Of dat haar familie echt nog hun best heeft moeten doen om haar terug te krijgen?
Oh, dat weet ik niet precies.
Oké, nou, dat kunnen we in de show notes zetten.
Iets wat je kan opzoeken ook nog. Dat is dus inderdaad met zwarte vrouwen. Een zwarte Venus wordt dan inderdaad opeens heel erg hyperseksueel. En inderdaad, wat je zei, dat dierlijke. En dat is ook inderdaad met die Hottentot Venus. Ze wordt ook tentoongesteld als zoals een dier tentoongesteld zou worden in die tijd.
Ja.
Dus er is ook ontmenselijking in zo'n schilderij ook van die Sable Venus. En je hebt ook in die tijd in de wat later, in de 19e eeuw, schilderijen van Gauguin. Van Tahitiaanse vrouwen. Die zijn ook heel bekend. Ik weet niet of je...
Ja, ik ken dat wel. Heel kleurrijk. Dit was een Franse kunstenaar die naar Tahiti is verhuisd. Volgens mij ook een tijd een relatie had met een vrouw daar.
Ja, hij had relaties met verschillende vrouwen. Ook minderjarige meisjes.
Ja. En volgens mij was het verhaal een beetje dat hij daar dichter bij de natuur, wild, inspiratie...
Ja. Dus die kun je ook zien als een soort van Venussen. Of daar is dat beeld op gebaseerd. Dus je ziet het beeld ook in de kunst steeds weer terugkomen als het nou om werk van Picasso of Modigliani gaat. En wat je ook inderdaad terugziet is ook wel gebruik van minderjarige meisjes. Ik was ook afgelopen zomer in Oslo in het Nationale Museum en daar waren schilderijen van Edvard Munch en inderdaad ook een meisje die naakt geschilderd was van 14 jaar of zo, of 13. Volgens mij was het ook, het schilderij heette Prepubescent Girl en ze was ook naakt en hij had wel een hele grote schaduw achter haar getekend, maar het was heel dat je ook echt zag van volgens mij vindt het meisje het zelf niet fijn om zo in beeld gebracht te worden.
Mij doet het heel erg denken. Ken je die schilderijen, of nee, de foto's van Rieneke Dijkstra? Van jonge meisjes op het strand?
Ja.
Van, ik heb het idee dat dat ook heel erg gebaseerd is of geïnspireerd is op de Venus.
Ja, zeker.
Maar dan bijna een reclaimen of zo, omdat je heel veel een soort van puberaal ongemak erin ziet.
Ja.
Dus dat het eigenlijk de leeftijd die veel van dat soort getekende, afgebeelde vrouwen hebben. Gewoon jong. En de levensfase waarin ze zijn.
Ja.
Maar dat het dan zo is van, ja, maar zo is het echt. Weet je wel? En dat je een soort van schaamte, ongemak, soms iets stoers, soms iets uitdagends. Maar zeker niet een sekssymbool.
Ja.
Maar eigenlijk gewoon van, ik ben een hele jonge vrouw. En ik sta in mijn bikini op het strand en een of andere gekke Nederlander wil een foto van me maken.
Ja. Dat er gewoon een onzeker, omdat je ook op die leeftijd ook gewoon nog extreem onzeker bent over jezelf.
Ja. Oh, ik merkte trouwens dat ik gek zei. Wat ableism is. Oké, ik ga hier beter op letten. Mag ik nog één ding hierover zeggen? Over een soort van verschillende beelden of verschillende stereotypen en hoe die invloed op vrouwen kunnen hebben?
Ja.
Ik moest heel erg denken toen ik je idee van deze aflevering hoorde aan een hoofdstuk in Black Feminist Thought van Patricia Hill Collins over controlling images.
Uh-huh.
En eigenlijk dat er voor zwarte vrouwen bepaalde beelden zijn of stereotype beelden zoals de mami of de matriarch of een soort van sexy zwarte vrouw.
Ja.
Die verwachtingen scheppen waar mensen aan moeten voldoen. En die ook in die zin een soort van een controlerende of dwingende uitwerking hebben op vrouwen van kleur, van hier moet je aan voldoen of hier word je aan afgemeten.
Ja.
En dit is je rol.
Mm-hmm.
En het lijkt erop dat we nu, als we praten over Venus en verschillende uitingen van deze Venus, dat het ook is van, er zijn bepaalde vrouwenbeelden courant,
mm-hmm,
waar die een dwingende werking hebben, omdat het zo alomtegenwoordig is dat je daaraan moet voldoen, toch?
Ja, dat is het eigenlijk. En dat zie je dus ook weer terug in waar we het al diverse malen over hebben gehad. Maar advertenties, tijdschriften, social media, films. En dat dus inderdaad ook de schoonheidsindustrie hier een hele grote rol in speelt. Dat gewoon heel moeilijk is om je daaraan te onttrekken. Dus die vraag die je ook eerder aan mij stelde voor de aflevering, er niets aan moet aantrekken, maar dat makkelijker gezegd is dan gedaan, komt gewoon doordat het zo'n sterk beeld is. Waar je eigenlijk bijna niet meer bewust van bent. Omdat het gewoon echt overal is.
Ja.
Dat je lichaam langs die maatstaf wordt gelegd. En ik denk ook zelfs dat als je daarvan afwijkt. En daar positief op wordt gereageerd. Dan nog steeds wordt er gezegd van. Maar je lichaam is niet zo. Weet je wel?
Dus dit is misschien het moment om naar de laatste vraag van dit kopje te gaan.
Ja.
Hoe kunnen we dit doorbreken?
Nou ja, in het boek dus dat ik heb gelezen was. Die haalde een essay van Audre Lorde over self-care in. En dan niet self-care van ga naar een spa voor €200 of zo. Maar self-care in van zorg voor jezelf, dat gaat voor. En niet wat anderen zeggen hoe je eruit moet zien. Er waren ook wat kunstwerken waar ik zelf aan moest denken. Was de kunst van Paula Rego. Dat is een Portugese kunstenares die vrouwen eigenlijk weergeeft als ze uitgezakt op de bank zitten. Of in een bijna dierlijke houdingen, maar niet in dierlijke houdingen van seksueel, maar juist niet seksueel. Gewoon als je een beetje lui op de bank ligt. En dat is ook een van de kunstwerken die eigenlijk in dit boek wordt aangehouden. Deborah Cartwright, Derrick's L.A. Loft, waarin in dit geval een zwarte vrouw op de bank.
Ja, dus Sietke geeft me opnieuw een boek.
Ja.
Opnieuw hetzelfde boek. En ze laat me een afbeelding zien uit 2020. En we zien een zwarte vrouw op de bank liggen, onderuit gezakt. Wat ik me wel afvraag bij zowel dat voorbeeld van die Deborah Cartwright als van Paula Rego, is het eigenlijk dat je een niet sexy vrouw of een onderuit gezakte vrouw of een vrouw die loslaat, als het ware, plaatst tegenover een seksuele vrouw of een vrouw potentieel in control?
Ja, ik denk dat het ook heel erg gaat, want dit gaat natuurlijk eigenlijk heel erg om dus wat mannen willen.
Ja.
Of heteroseksuele mannen, waar zij van klaarkomen letterlijk.
Ja.
En dat je eigenlijk meer beelden maakt van vrouwen die gewoon zijn.
Het volledige spectrum van vrouw zijn.
Ja, precies.
En wat ik me ook wel, als je, bij de vraag hoe kunnen we dit doorbreken, ben ik eigenlijk wel geïnteresseerd in wie de we is. Omdat ik twee we's zie.
Ja, wij.
Ja, de ene van oké, wij vrouwen of mensen die zich vrouw voelen of tot vrouw gemaakt worden. Of
ja.
Whatever. Vrouwen kunnen dit doorbreken en een samenleving moet dit doorbreken. En dat dat best wel verschillende dingen zijn en dat het doet mij denken, dit is misschien een beetje een rare zijweg, maar aan het imposter syndroom.
Ja.
En dat er heel vaak gedaan wordt alsof mensen die last hebben van het imposter syndroom aan zichzelf moeten werken, zodat ze niet meer imposter syndroom ervaren.
Ja.
Terwijl ik ook denk van ja, heel veel instituten behandelen bepaalde groepen alsof ze een imposter zijn.
Ja.
En als je bijvoorbeeld de eerste persoon van kleur bent of een van de enige vrouwen in een bepaalde ruimte, dan kun je wel self-care doen en zo affirmations van ik mag hier zijn, ik ben slim en capabel. Maar
het wordt moeilijk als je de hele tijd gevraagd wordt of jij de koffie wil halen.
Ja, en ik heb een beetje hetzelfde bij dit van is de oplossing van het deseksualiseren van vrouwen, van moeten wij dan in business suit rondlopen of onderuitgezakt op de bank liggen of weet je wel, zonder make-up naar buiten en onze volledige spectrum van vrouw zijn laten zien? Of moet de samenleving als geheel en vooral mannen en kunstenaars en advertisers en iedereen die geld verdient aan de onzekerheid en de seksualisering van vrouwen een tandje of 100 erbij zetten?
Ja, ik denk ook dat het zeker iets is voor het instituut om over na te denken. Ik heb, toen ik dus in de Courtauld Instituut in Londen was,
ik weet niet wat voor instituut dit is.
Dit is een museum.
Oké.
Met impressionistische kunst, waaronder een schilderij van Paul Gauguin van zo'n Tahitiaans meisje,
mm-hmm,
dat naakt ligt. En daar stond ook gewoon de tekst erbij van dit is slecht. Deze man was eigenlijk een pedofiel. Weet je wel?
Ja.
Maar gewoon eigenlijk een stapje verder al dan wat we in Nederland op dit gebied doen.
Nederland is sowieso niet zo goed in fouten toegeven of dingen willen problematiseren, heb ik het idee.
Ja, dat het soort van, oh nee, maar strakjes dan jagen we de boomers tegen ons in het harnas. Een beetje dat ze om de hete brei heen aan het dansen zijn. Dat
dus eigenlijk, want bij de vraag hoe kunnen we dit doorbreken, niet om de hete brei heen dansen.
Ja, gewoon zeggen een soort van, dit is, je kan het schilderij nog steeds laten zien, de kunst. Ik zeg maar, voor advertenties denk ik, je kan echt een hele andere kant op gaan. Dat is ook met Intravenus van Hanna Wielke. En daarom dacht ik ook nog zelf aan Frida Kahlo.
Wacht even, wie is Hanna Wielke?
Hanna Wielke is een kunstenares. En die heeft dus, toen zij terminale kanker had, heeft ze foto's, dit kan je trouwens ook online opzoeken, dit kunstwerk, dus Intravenus van Hanna Wielke, heeft ze foto's van zichzelf gemaakt als Venus in het ziekenhuisbed. Dus ik weet niet, misschien had ze een andere ziekte, maar in ieder geval, ze was ziek en ze heeft foto's van haar lichaam die niet meer voldoet aan de standaard beeld wat wij hebben van een jonge, gezonde vrouw, heeft ze gefotografeerd.
En zij was eerst een jonge, gezonde, witte vrouw en toen was ze een jonge, ongezonde, witte vrouw.
Precies.
Ja.
En daar heeft ze foto's. Nou ja, misschien wat oudere, middelbare leeftijd vrouw. Frida Kahlo is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Die was ook disabled.
Ja.
Waardoor dus, ze...
En opnieuw Frida Kahlo.
Kunstenares uit
Mexico. Met hele kleurrijke schilderijen.
Ja, en die heeft zichzelf meermaals geportretteerd. Ook op hele verschillende manieren. Dus het is ook een manier van dus mensen in de marge weergeven. Dat is heel belangrijk, denk ik, in hedendaagse kunst, cultuur, media, om te blijven doen. En dan niet de hele tijd te benadrukken van, oh, dit is anders.
Mm-hmm.
Maar gewoon, oh, dit is ook normaal. Iedereen mag er zijn.
Ja. Dus als we het antwoord op je aanvankelijke vraag, dus Het idee dat we een beetje hebben opgezet is, er zijn stereotype beelden vrouwen en die hebben een invloed.
Ja.
Hoe doorbreken we dat? Op individueel niveau zei je self-care.
Ja.
Op maatschappelijk niveau, iedereen moet iets anders doen. En op kunstniveau zeg jij, eigenlijk moet er veel diverser kunstaanbod komen, wat niet gepresenteerd wordt als, dit is zo marginaal en afwijkend, maar gewoon, dit bestaat ook.
Ja, precies.
Wie is Maria?
Oké, Maria, de heilige maagd. We kennen haar van het kerstverhaal. Ze is onbevlekt zwanger gemaakt door de Heilige Geest. Of ze daar heel blij mee was, dat weten we niet. En dat is eigenlijk ook een contradictio in terminis, in dat je zwanger bent zonder seks, totdat we IVF kregen. Toen kon dat opeens wel. En dat heeft een bepaalde deseksualisering van de moeder en vrouwen in zich.
Ja,
dus,
want Maria is ook moeder, toch?
Ja,
Jezus.
Van Jezus. Ja, Maria wordt vaak weergegeven als stil, puur, kuis en een symbool van onschuld.
En eigenlijk, ik vind dat symbool van onschuld wel interessant, omdat eigenlijk ze is onschuldig, omdat ze niet heel elaborate een verhaal heeft verzonnen over hoe ze is vreemd gegaan zonder seks te hebben met Jozef en toch zwanger werd.
Ja.
Dus eigenlijk dat die seks ook blijkbaar staat voor schuld.
Ja, ja, zonde is.
Ja, want ze is niet onschuldig omdat ze nooit met het vliegtuig ging en geen vlees had.
Eigenlijk is ze een tienermoeder, maar waar wij in onze cultuur tienermoeders vaak daar heel heftig op reageren, als iets heel slechts, wordt zij juist als jong meisje, jong vrouw, nou ja, letterlijk opgehemeld.
Ja, ik moet ook wel zeggen dat hoe mensen op tienermoeders reageren ook heel erg cultureel bepaald is en ook met klasse te maken heeft.
Ja.
In de zin dat ik ook wel mensen ken die jong moeder zijn geworden om hun vrouw zijn te bewijzen.
Ja.
En dat in, ja, voor onze sociaal-economische klasse en onze achtergrond is dat not done. Maar voor haar was dat echt een bijna een vereiste.
Ja.
Van als je niet voor je 20ste bevallen bent, dan is er iets mis met je. Dus. En op zich is dat klinkt dat misschien een beetje raar, ook voor sommige van onze luisteraars. Maar dat er ook wel binnen Nederland hele verschillende ideeën zijn, afhankelijk van waar je vandaan komt en wat je achtergrond is.
Ja, ja.
Maar ook, ik ben het er wel mee eens dat Maria was een tienermoeder en ze wordt opgehemeld. Dat is zeker een kloppende analyse,
ja,
denk ik.
En in de kunst zie je Maria meestal als een Madonna, een jonge vrouw. Met het kindje Jezus op haar schoot. En nou ja, daar zijn Midden-Oosten Renaissance altaren van, die zijn talloos. Verder wordt ze vaak ook als een koningin weergegeven. Dus op een troon of in de hemel.
Mm-hmm.
Dan heb je ook nog een bepaalde beeldcultuur, de Pietà. Dat is als Jezus dood is, dan beweent Maria hem en dan ligt hij op haar schoot. De bekendste daarvan is het marmeren beeld van Michelangelo in de Sint-Pieter. En dan hebben we nog eentje die is ook heel leuk om het over te hebben straks. Ik ben nu alleen een paar aan het uitlichten waar we dan straks...
Dus een paar beelden.
Waar we dan straks op kunnen teruggrijpen.
Sietske pakt nu een ansichtkaart uit het boek. Dit is echt... Ik heb het idee dat dit bijna een soort van hoorspel moet worden. Maar ze houdt nu een kaart voor me.
Een hortus conclusus. Dus dat is een...
afgesloten tuin?
Ja, een gesloten tuin. Dus dan zie je Maria in een tuin zitten met het kindje Jezus en nog wat engelen erbij. En dat zie je ook eigenlijk dus veel in laat-middeleeuwse kunst voorkomen.
Staat die tuin die afgesloten is symbool voor haar seksuele organen?
Nou, meer voor huiselijkheid.
Oh.
Ja.
Ik dacht zo, mijn tuintje is afgesloten voor jou.
Dat ook, dat zou ook kunnen. Maar wel als een vrouw die zeg maar afgescheiden is van de wereld, van de maatschappij. De man gaat naar buiten en dingen doen. En de vrouw blijft binnen in haar tuintje, in haar huis. Om voor de baby te zorgen.
Ja.
En dan heb je het 19e eeuwse gedicht van Coventry Patmore, Engelsman. The Angel in the House. En dat is, gaat over het opoffering voor het gezin. En dat heeft heel erg veel invloed gehad op Victoriaanse leven. Zie je ook eigenlijk heel veel weergegeven in kunst en cultuur. Over dat de vrouw er is dus voor de ander, voor haar man, voor haar kinderen. En zelf speelt ze een bijrol. En dat zie je eigenlijk ook in het Christusverhaal terug. Dat Maria wordt opgevoerd om de baby te baren. Om Jezus te baren. En dan hoor je heel lang niks meer van haar. En dan is ze er weer...
Om te huilen.
Om te huilen. En dat is haar rol ongeveer. Dus het is echt een bijrol die ze speelt.
Ik moet bij... Dat de subvraag van wie was Maria is... Waar denk je aan bij Maria?
Ja.
En mijn beide ouders zijn katholiek opgevoed.
Ja.
Dus ik heb eindeloos veel kerken moeten bezoeken uit een soort van rare zelfkwelling van mijn ouders / nostalgie.
Ja.
En mijn beide ouders hebben ook als een van hun namen Maria en ik ook. Eigenlijk mijn volledige familie heeft wel meerdere Maria's verstopt in een tweede of derde naam. Dit zijn allemaal een soort van culturele of kunstzinnige uitingen.
Ja.
Het is natuurlijk logisch dat ik het verbind met het katholicisme of het christendom, want het is de moeder van Jezus Christus.
Ja.
Maar is dat ook, we hebben het weinig nog gehad over religie tot nu toe, toch? Of over hoe religie vrouwen op een bepaalde manier bindt of op welke manier religie invloed heeft. Is dat ook iets wat je hier wilde bespreken of iets wat relevant is van de invloed van religie op vrouwen? Of dat...
Ik denk dat het religie nog wel steeds een heel grote rol speelt in onze westerse cultuur. Ook al ga je niet meer naar de kerk, ook al geloof je niet in God, ook al denk je dat het hele beide testamenten een heel mooi groot sprookjesboek is. Want het zit heel erg in onze cultuur verweven. In hoe wij over dingen nadenken, over onze rollen nadenken, over hoe mensen zich horen te gedragen nadenken. En ik denk dat zeker, we hebben het al over Venus gehad. Dat heeft heel erg veel invloed, denk ik, op ons, hoe we ons lichaam zien. Maar ik denk dat Maria heeft heel veel invloed op ons, hoe we ons gedragen.
Ja, en op een of andere manier moet ik nu denken aan een stuk in Witte Onschuld van Gloria Wekker.
Ja.
Over de rol van christendom in onschuld en puurheid en zonder zonde willen zijn.
Ja.
Dat eigenlijk dingen als een belediging worden opgevat of als een aanval zodra het idee van onschuld doorbroken wordt.
Ja.
En omdat we het zo hadden over dat Maria onschuldig is en nooit seks heeft gehad en puur en fantastisch en op een voetstuk. Op een of andere manier zit daar voor mij een hele christelijke connotatie aan, die zelfs in het racisme-debat, wat geen debat zou moeten zijn, doorklinkt.
Ja, ik had ook inderdaad de vraag soort van, waar kun je dit beeld nu vinden? Het is, nou ja, Maria klinkt heel erg door nog steeds in dat vrouwen, als ze trouwen, een witte bruidsjurk aantrekken.
Ja, van
meestal.
Puur.
Dus dat pure, dat
maagdelijke,
dat zit er nog steeds in, terwijl ze meestal helemaal geen maagd meer zijn, maar toch.
Als je dit luistert, een goed advies. Voor je de rest van je leven aan iemand bindt, check even of de seks goed is.
Ja, of iedereen blij is.
Ja, van soms past het gewoon niet. Soms is het niet lekker. Dan moet je niet met die persoon trouwen.
Ik dacht ook soort van, ja, welk instituut houdt nou het Mariabeeld nog steeds heel erg in ere? Toen dacht ik, ja, koningshuizen eigenlijk. En toen dacht ik vooral bijvoorbeeld Elisabeth II. Die voldoet eigenlijk helemaal aan Maria. In dat ze
is dat die net is overleden?
Ja.
Oh ja.
Ze was heel stil. Niemand wist wat zij over dingen dacht.
Mm-hmm.
Ze was, nou ja, ook eigenlijk gewoon een symbool van de Engelse staat. De koningin, dus eigenlijk inderdaad in dat hemelsheid en zo. Dat dan niet, maar wel een koningin op een troon. Dus in dat opzicht.
Oh, ik vind dat echt helemaal niet met elkaar. Omdat, zeg maar, Maria's belangrijkste rol was baren en huilen.
Ja, haar
en
ook hoor.
Elisabeth's belangrijkste rol was, volgens mij heeft hij allemaal shit met kolonisatie gedaan. En
ja.
Een land bestuurd. En
dat
van.
Nee, ze heeft geen land bestuurd. Dat deden de.
Ja, maar wel een beetje, toch? Van.
Mm.
Had zij niet een belangrijke rol? Ze ook in koloniale strijden, zeg maar.
Nou ja, ze is de hoofd van de Commonwealth.
Ja, dat is toch.
Maar dat
misschien is dat een symbolische rol, maar dat is toch wel meer, zeg maar, een symbolische rol als hoofd van de Commonwealth is toch best wel anders dan de symbolische rol van, ik heb nooit seks gehad en toen kwam er een baby uit mijn buik? Of.
Nou ja,
ik ben meer op zoek, zeg maar, het klinkt nu een beetje als een aanval, maar ik ben meer op zoek naar, waar zit dan die overeenkomst wel?
Die overeenkomst naar haar. Je zegt haar belangrijkste rol. Ik zeg maar, haar belangrijkste rol is. De belangrijkste rol van een koninklijke dynastie is baren.
Is toch wel baren. Ja. Ja, true.
En dat heeft zij wel gedaan 4 keer.
Ja.
En omdat zij altijd zo zwijgzaam was. Nooit haar politieke mening over dingen gaf. Juist heel erg op de achtergrond was. Echt ook zich. Als dienaar van de kroon. Iedereen zei dat ook tijdens haar overlijden.
Ja, dat moet je ook wel zeggen, toch? ik weet niet, ik ben een keertje door AT5 gebeld met, wat is je mening over de dood van Eberhard van der Laan? Ja, daar ga je dan geen mening over geven.
Nee.
Tenzij die positief is.
Nee, maar zo dat zij zo van altijd heel trouw de kroon gediend heeft.
Ja.
Dus.
Oké, dus laten we hier niet te lang. Dus Koningshuis, daarin vinden we het beeld van Maria terug.
Ja.
In Madonna vinden we het beeld van Maria terug. Like a virgin.
Eigenlijk, ja, ik
niet?
Heb daar wel over nagedacht, over Madonna. Ik denk dat Madonna is interessant in dat ze heet Madonna, zo is ze gewoon genoemd. Ze komt ook uit een christelijke familie. Maar zij speelt juist heel erg met dat christelijke beeld en doorbreekt dat ook heel veel.
Mm-hmm.
Dus, en dat was ook natuurlijk in de jaren 80, 90 haar ding was om juist daarmee te spelen en taboes te doorbreken.
Ja.
Door zichzelf aan een kruis te hangen of een Christus te kussen of dat soort dingen te doen. Maar het zit ook nog wel in heel veel reclames en ook in series. Volgens mij, elke sitcom met een moeder heeft een moeder meestal altijd een vrij ondergeschikte rol.
Ja, vaak wel.
En wat nog interessant is om te noemen, of belangrijk eigenlijk, is dat zwarte moeders, die worden meestal, en dat komt volgens mij ook weer terug in dat boek wat jij net vasthield van Patricia Hill Collins, dat de Pieta, dus als de rouwende moeder, worden ze vaak weergegeven van jonge mannen die door geweld gedood zijn, politiegeweld gedood zijn.
Ik heb ook wel het idee dat je daar heel erg dat controlling of dwingende van die beelden ziet.
Ja.
Omdat we hebben zo'n cultureel bepaald beeld van, als je zoon sterft, gedraag je je zo. Namelijk, je huilt en je verdwijnt naar de achtergrond.
Ja.
dat vrouwen die het politiseren wat er gebeurd is, of die
boos worden,
dat heel slecht wordt opgevat vaak.
Ja, ja.
En als ik nadenk over die Maria, ja, best wel suf. Weet je wel, je zoon wordt opgeofferd, aan een kruis gehangen. Dat is allemaal politiek en allemaal raar. En wat doe je? Je gaat huilen in plaats van dat je woest bent. Of dat je die Romeinen of die Judas aanvalt of verantwoordelijk houdt. Of zegt van, nou, jij bent de volgende die aan het kruis hangt, vriend.
Nee, ze huilt alleen maar.
Ja, dus dat inderdaad, als ik denk aan als je kind overlijdt, dan is ook de rol die je misschien moet spelen, is verdrietig zijn en rouwen en niet dat politiek maken of schreeuwen.
Maar dat is denk ik ook een rol die vrouwen sowieso, dat boos zijn is een taboe voor vrouwen, denk ik heel vaak. En dat wordt vaak gemaskeerd met verdriet.
Ja, als... we hebben een andere aflevering over ooit.
Ja. Wat voor invloed heeft ze op ons?
Daar hebben we het ook al best wel over gehad, toch?
Van,
over dat het dwingend kan zijn, dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen.
Ja.
Maar je, ik zie hier ook in je aantekeningen staan over mommy blogs.
Ja.
Kun je daarover uitweiden?
Ja, er is wel een omslag gekomen. Dus je hebt wel dat er door die perfectie van het moederschap op blogs en social media en dan... zijn de Kardashians spelen daar weer een enorme rol in. Dus zie je ook de opkomst van de Yummy Mommy of de MILF. Wat een soort van kruisbestuiving van Maria en Venus is. Dus MILF staat voor Mother I Like to Fuck. Dus dat je nadat je een kind gebaart er weer geweldig uitziet. En dat je eigenlijk weer in een soort van Venus verandert voor de man. Dus die dwang eigenlijk om weer een... geweldig lichaam te hebben nadat je een kind hebt gekregen.
Ja, maar zou je dat zien als wat de MILF is? Van dat je teruggaat naar een Venus? Of van, ik heb het idee dat een MILF, ik moet dan aan American Pie denken.
Ja.
Dat meer te maken heeft met een rijpe vrouw zijn of ouder zijn. Of ook het idee dat er een transgressie in zit. Dat het spannend maakt.
Ja,
dus dat als je daadwerkelijk jonge moeder bent en je er nog heel goed uitziet, dat je dan niet per se een MILF bent. Als in, dan ben je ook een MILF, maar op een andere manier dan als er een soort van element van transgressie in zit.
Ja.
Juist omdat iemand niet meer super jong is en niet meer precies die Venus is. Of heb ik dan een hele gekke analyse?
Ik denk wel dat het...
Ik blijf maar gek zeggen, sorry.
Ja, ik denk wel dat een element erin is dat je wel weer... aan dat ideaal van die Venus, niet dat jonge, maar wel aan het ideaal wel glad en strak en er mooi uit moet zien. En het is niet elke vrouw zou het kunnen spelen.
Ja, nou ja, kunnen spelen. Niet elke vrouw wordt ik tot bedoel, MILF aan bestempeld. Want niemand, wil je een MILF zijn?
Ik denk dat geen enkele vrouw een MILF wil zijn, maar dat er wel een soort van groot streven is om een dag, bijvoorbeeld als ik dan, want we hadden het al over koningshuizen, dat bijvoorbeeld Kate Middleton ongeveer een dag nadat ze bevallen is, weer op de stoep staat met haar baby in de arm. De meeste vrouwen kunnen dat niet, denk ik.
Dus het idee dat moederschap of dat een bevalling
niet
een lichamelijke wissel op je mag trekken. Dat je dan meteen weer door moet.
Ja, dan is er nog iets, want om dat te zijn, zo'n yummy mummy of een milf en dan ook nog een enorm... mooi huis te hebben erbij, wat helemaal netjes is. Dat wordt meestal gewoon gedaan in het geval van Kate Middleton met een enorme hofhouding of met gewoon heel veel oppassen, verzorgsters. Je moet dus hulp eigenlijk van buitenaf inkopen om dat te kunnen bewerkstelligen. En dat wordt dus meestal in veel landen door migranten gedaan en moeders ook vaak die daardoor weg zijn van hun eigen kroost om op iemand anders kinderen te kunnen passen, wat heel treurig is.
Omdat we tot nu toe in de Wat voor invloed heeft Maria op ons heel veel gepraat hebben over moeders.
Ja.
Maar ik vroeg me af, heeft dit ook invloed bijvoorbeeld op jou? Wij zijn allebei geen moeder.
Ik denk wel dat het invloed heeft op hoe je mag gedragen. Dus inderdaad, zo waar we het al over hadden, over die rouwende moeders die alleen maar verdrietig mogen zijn, maar niet boos.
Mm-hmm.
Maar dat die hele Maria-cultus ervoor zorgt dat je bedeesd bent, niet boos mag worden, dat het heel erg invloed heeft op je gedrag en hoe je mag zijn in de maatschappij, welke rol je mag innemen, dus hoe je mag gedragen. Dus dat daar nog heel veel invloed op heeft, denk ik.
En ik heb het idee van dat Venusbeeld, of dat stereotype van die Venus, heeft natuurlijk een enorme invloed, denk ik, op hoe vrouwen hun eigen seksualiteit beleven.
Ja.
Maar Maria misschien ook, toch?
Ja, of dat je daardoor eigenlijk niet beleeft, omdat het eigenlijk zegt, soort van, blijf daar maar van af.
Dat er schaamte of ontkenning of weghouden van seksualiteit ons opgedrongen wordt door het Maria-beeld.
Ja. Ja, ik zit nu te denken, want ik heb dus ooit van Julika Rudelius een tekst gelezen.
Wie is dat?
Dat is een wetenschapster, een theoreticus, ook een feminist. En die had een heel mooi essay geschreven. Eigenlijk twee teksten die langs naast elkaar liepen. Eentje waarin ze vertelde over hoe zij haar kind gebaard heeft. En de andere ging over Maria, als we het dan toch over religie hebben, hoe het leven, eigenlijk al het leven begint met seks en eindigt met de dood.
Mm-hmm.
En dus dat in het christendom Jezus' leven dus niet begint met seks.
Mm-hmm. En niet eindigt met de dood.
En niet eindigt met de dood. En uiteindelijk is daar dus ook een Maria-cultus ingekomen, waardoor Maria's leven ook niet begint met seks en ook niet eindigt met de dood. Want je hebt dus ook nog bijvoorbeeld onze zuiderburen vieren nog Maria Hemelvaart.
Maar wij vieren ook Hemelvaart, toch?
Nee, Maria Hemelvaart.
Maria Hemelvaart.
En dat is ook een soort moederdag voor hun.
Ah.
Dus dat je je moeder in het zonnetje zet op Maria Hemelvaartdag.
Ik blijf nieuwe dingen leren over,
over de Belgen. Ja.
Ik heb trouwens nog een hilarisch verhaal over mijn moeder. Die zou eerst Elisabeth Maria heten, maar die werd geboren op een katholieke feestdag, namelijk de Zeven Smarten van Maria. Blijkbaar is dit een feestdag waar ik daarna nooit... Ik heb dit ook wel eens gegoogeld, kon er niks over vinden, maar in mijn familie bestond dit blijkbaar. En daarom werd de volgorde van haar naam veranderd en was het dus Maria Elisabeth in plaats van Elisabeth Maria.
Oké. Okay.
Nou, hilarisch,
dus
toch?
Dus jij hebt gewoon een Maria in de familie.
Ja, ja, en mijn vader heeft ook Maria in zijn naam. Ik heb ook Maria in mijn naam. Van alle kanten regent het katholicistische, katholieke indoctrinatie.
Ja, ja. En ben je daar ook heel, heel puur en maagdelijk doorgebleven?
Uiteraard. Uiteraard. Ik bewaar me voor... zijn er nog mannen? Nee.
Voor God.
Ik bewaar me voor diegene die mij ophaalt bij het altaar. In mijn witte jurkje.
Oké, dit is een aflevering die ver afgedwaald is van anarcha-feminisme.
Nou.
Helaas.
Nou, dit is gewoon straight edge.
Ja.
Ik ben gewoon straight edge tot de juiste man me komt halen.
Oké, dus hoe kunnen we dit doorbreken?
Ja, door straight edge te zijn. Geen drank, geen drugs, geen seks. Ja, dan kom je er wel doorheen, toch?
Ja.
Jij hebt opgeschreven dat we dit zouden kunnen doorbreken door het werk van vrouwen, dat veel onderhoudswerk is, meer te waarderen.
Ja.
Hoe zie je dat voor je? Moet jouw partner achter je aanlopen terwijl je de afwas doet of stofzuigt en dan... Hoera, je bent aan het stofzuigen. Wat goed voor jou.
Ik moet dat wel voor hem doen, dus...
Oké.
Okay. Die verwachting ligt er wel bij hem. Als hij iets doet, dat ik daar heel erg voor moet applaudisseren en blij moet zijn. Ik denk dat het inderdaad... Het is het delen van onderhoudswerk, maar het ook waarderen. En ik denk... Dat was wel een leuk verhaal dat ik uit het boek van Catherine McCormack heb gehaald. Is dat...
Ik ben benieuwd, ze pakt alweer het boek.
Ja, dat de kunstenares Mirle Lademan-Jukeles, waar ik nog nooit eerder van heb gehoord. En ik denk ook heel veel andere kunstmensen ook niet van hebben gehoord. Die heeft eigenlijk een hele leuke serie gemaakt. Ze was in de jaren 70 tijdens de feministische beweging. Ze was een kunstenaar en ze was een echtgenoot van iemand. En ze was ook nog moeder van kinderen. En ze dacht gewoon, oké, ik moet dingen gaan combineren. Dus zij heeft ook gewoon een fotoreportage gemaakt van...
Sietke bladert nu in het boek. Ze is geconcentreerd aan het zoeken.
Ja.
En ze heeft de juiste pagina gevonden. En ze houdt nu weer iets onder mijn neus.
van haar onderhoudswerkzaamheden. Er is dus een scheiding waarin je dingen aan het ontwikkelen bent en je bent dingen aan het onderhouden.
Dus op deze foto's zien we twee kinderen die zich die een jas aankrijgen. Dus en het schilderij, of ja, de fotoreportage heet Dressing to Go Out, Undressing to Go In. Dus dat is denk ik de dagelijkse werk dat zij doet om de kinderen naar buiten en weer naar terug binnen. Naar huis te krijgen.
Maar het is ook de dagelijkse sleur. Ik vond het wel een leuk werk omdat het zo herkenbaar is. Want iedereen, ook als je niet een moeder bent geweest, heeft wel... Weet nog wel dat je zat...
Ik moest ooit wel een jas aan van mijn ouders.
En dat soms best wel wat voeten in de aarde had om dat te bewerkstelligen. En
ik heb opnieuw het idee, bij die Venus hadden we een soort van... Er is een individueel niveau, een maatschappelijk niveau en een kunstniveau.
Ja.
En dit is heel duidelijk weer op...
Een kunstniveau.
Op kunstniveau, toch? Van de verschillende rollen van moederschap laten zien. Of van vrouw zijn laten zien.
Ja. Maar misschien ook de verschillende rollen van vaderschap laten zien. Dat ook. Want in deze verhalen heb ik altijd het idee dat Maria speelde een bijrol. Maar Jozef speelde wel echt een enorm... Het is gewoon figurant in zekere zin.
Ja. Maar weet je, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld die Derrica's L.A. Loft van Deborah Cartwright. Dus die donkere vrouw die we op de bank zaten liggen.
Ja.
Dat die op dezelfde manier iets zou kunnen doorbreken over het Maria-beeld van huiselijkheid en zorgzaamheid als...
Gewoon iemand die aan het chillen is in haar huis.
Ja. Dus waarom staat dat schilderij wel bij de Venus en niet hier? Of is dat toevallig?
Ik denk dat dat... Ik weet het niet. Daar moet je dus de auteur om vragen. Ik denk dat zij... Maar het zou heel erg goed kunnen, omdat het wel dit, het hoofdstuk over moeders, gaat ook veel meer over...
Ah, wacht. Mag ik nog één ding? Dus dat we het heel erg over moeders hebben, is ook omdat de auteur van het boek waar je deze aflevering op gebaseerd hebt, het ook op moeders.
Ja.
Ah, oké. Okay. Ik dacht al, waarom focussen we zo op moeders? Dat is toch niet de enige rol die Maria heeft gehad op onze cultuur. Maar dat komt uit het boek.
Ja, maar okay. Ik denk ook wel dat ze heel erg... Dat Maria wel in die zin ook wel invloed op ons heeft. In dat ze een pad voor meisjes, vrouwen aangeeft. Dat je hoort te bewandelen in dat je... Je groeit op, je trouwt en je krijgt kinderen. En dat was het.
Ja.
Hopelijk gaan ze niet dood.
Ja, ik bedacht me nu trouwens dat ik laatst met een boek van Iduna Pauwman in mijn handen stond. Woede.
Ja.
Wat ook ging over moederschap. ook een aanrader zou kunnen zijn. Maar oké, dus het doorbreken op individueel niveau door het werk van vrouwen meer te waarderen. Op kunstniveau hebben we nu een paar dingen besproken. Wat nog meer?
Ja.
Straight edge zijn, dat had ik al bedacht.
Straight edge. Dingen doen die je wilt doen.
En misschien kunnen we dan op structureel niveau zeggen het patriarchaat ontmantelen.
Het patriarchaat moet ontmanteld worden. Dit is ongeveer de conclusie van
elke
aflevering.
Ja, de staat afgeschaft, het patriarchaat ontmanteld.
Kapitalisme door gewoon kapot maken.
Nou, dat lijken me wijze lessen.
Ja. Dat was het weer. Voor deze aflevering hebben we inspiratie geput uit het boek Women in the Picture, Women, Art and the Power of Looking van Catherine McCormack, die ik al aanhaalde.
En ik heb ook Patricia Hill Collins' Black Feminist Thought genoemd en dan het hoofdstuk over controlling images.
Heb je vragen, opmerkingen, aanbevelingen, klachten of tips? Laat het ons weten via poetsdiemuur@riseup.net. Dit was Bloed aan de Muur. Tot de volgende keer.
Ciao.